En wij gaan weer naar Openbaring 13. Dat hoofdstuk met die hele beestenbende. Menagerie. Maar zoiets dan dus, hè. Die twee beesten. Ik vind het wel een beetje komisch ook zo'n hoofdstuk. Gaat om het eerste beest en het tweede beest. En tegen dat je tegen het eind van het hoofdstuk komt, dan weet je niet meer goed welk beest bedoeld wordt. En dat vind ik wel aardig. Omdat in de praktijk die twee dan toch als een eenheid optreden. Want de eerste oefent alle macht die hij ontvangen heeft van het tweede beest. En het tweede beest geeft al zijn macht aan het eerste beest. En hoe dat maar is allemaal. Zij zijn enerlei mening. Heet zoiets. Dat wil zeggen, ze hebben dezelfde bedoeling. En de een is een mens. En de ander is, nou ja, die ziet eruit als een mens. En die wordt mens genoemd. Maar die is uit de hemel geworpen. In hoofdstuk 12 althans. En die twee gooien het op een akkoordje. Of hoe je dat maar noemen moet. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is een klassieke combinatie trouwens. De koning en de wijze man op de achtergrond. Dan moet ik eerlijk zeggen dat het soms de onwijze vrouw op de achtergrond is. Wat? Oké, en daar heb je dan weer een onwijze man op de achtergrond. Nou heb ik het over de tsaar, de tsarina en Rasputin. Maar vooruit maar weer. Maar er is altijd iemand op de achtergrond, hè. Het was die laatste tsaar. Maar, ja, dat was voor uw tijd, broeder. Maar het was die laatste tsaar die te laat de bakens verzette. En dat deed hij niet vanwege zijn Duitse vrouw. En dat in de dagen van de Duitse tsarina, ja. Wat een Duitse vrouw. En ja, de Duitse. Goed. En dat deed hij niet, want ja. En het was in de dagen van de Eerste Wereldoorlog. Dus toen vochten ze tegen de Duitsers. Dus dat was allemaal een beetje lastig. En het heeft ze beide de kop gekost. En de hele familie trouwens. Maar. Nee, Rasputin was eerste. Die werd gedood. Die was. In Oudewater zeiden ze dan iets met geen stokken zeventienders dood te krijgen. Die heb ik van de familie Griffioen uit Oudewater geleerd, die uitdrukking. Maar goed. Doet er nou niet toe, maar zo gaat het vaak. Je hebt de koning en daarnaast heb je iemand die het allemaal bedacht heeft. De zogenaamde wijze. In vele gevallen de onwijze. Maar laten we ons van dat oordeel dan maar onthouden. Dat waardeoordeel. In elk geval, we hebben hier een mens, die Amalekiet, weet u nog, die Haman niet, die Agagiet, die Filistijn, of hoe die maar, de Assyriër wordt hij trouwens ook nog bij gelegenheid genoemd. Aan de ene kant, aan de andere kant hebben we die draak. Die leek op het lam, maar het was de draak, want hij sprak als de draak, enzovoorts. En die laatste, die heet in de Bijbel de Antichrist, heb ik u geprobeerd uitgebreid uit te leggen. En ik neem de gelegenheid te baat om het inderdaad er nog in te stampen ook. Die duivel die op aarde geworpen wordt, die heet in de Bijbel de Antichrist. Hetgeen impliceert dat buiten de Bijbel die termen verwarrend zijn en door elkaar gebruikt worden, zodat er soms geen touw meer aan vast te knopen is. Maar daarom zeg ik dat ook, hè. Want de antichrist is een valse profeet, zo goed als de Christus valse profeet is. Zo goed als in Christus alle schatten der wijsheid verborgen zijn, zo vind je de antichrist als de grote wijze, de wereldleraar, enzovoort. De overdekkende cherub uit Ezechiël hoofdstuk 28, om maar eens wat te noemen, waar hij ook als wijs wordt aangeduid. Maar ja, nou ja, dat was hij. Totdat hij in de waarheid niet is staande gebleven. Dat was Johannes 8. Enzovoorts. En sindsdien is hij de leugenaar van den beginnen. En hij verleidt dus. Dat deed hij als de draak, de duivel, de Satanas, in hoofdstuk 12, vers 9. Hij verleidt de hele wereld. En hij doet het in 13 vers 14 en daar is hij het tweede beest. Maar het is als hij op aarde geworpen wordt. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen. En hij doet dat door tekenen. Dat stond er al in vers 13. Hij doet grote tekenen. 13 vers 13. Hij doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Soms denk ik dat het gaat om een alternatieve energiebron. Zoiets. Dat zou maar zo kunnen. Zit de mensheid dringend om verlegen, naar het schijnt. Maar verder weet ik dat niet hoor. Ik vind het wel prima. Het is in ieder geval zo dat hij kennelijk weet heeft van bovenaardse krachten die hij weet te gebruiken. Want wij hebben wel een hoge dunk van de zogenaamde wetenschap. In de werkelijkheid is dat natuurlijk niet wetenschap. In de werkelijkheid is dat techniek. Maar dat is een heel ander ding eigenlijk. Maar vooruit, we hebben er een hoge dunk van. Maar het wil niet zeggen dat wij alles weten. Op geen enkele manier wil ik dat zeggen trouwens. Er zijn raadselen genoeg uit het verleden aan ons overgeleverd, waarvan we geen idee hebben hoe dat in elkaar steekt en hoe dat werkt. Werkte. Ooit. We hebben dat allemaal niet bij ons, maar we hebben zo'n dik boek hebben we vertaald, ooit. Geheimen uit de oudheid heette, geloof ik. Ja. Van Jonathan Gray. Als u ernaar vraagt, dan nemen we dat weer eens mee. Maar we sjouwen ons soms een ongeluk en spelen we het alleen maar tweedehands achter in de auto. Dus ja, dan laten we het maar thuis, toch? Op de contactdag nemen we zoveel mogelijk mee, altijd. 14 januari, en dan ligt hij op de boekentafel. In elk geval. Jonathan Gray, geheimen uit de oudheid. Niet dat hij ze oplost, maar hij heeft ze verzameld. Allerlei merkwaardige en vooral technische aangelegenheden, verschijnselen uit de oudheid enzovoort. Waarvan wij vandaag geen idee hebben hoe ze dat in het verleden in vredesnaam gedaan hebben. Maar ja, het is nou eenmaal een gegeven, denk ik, vind ik. Voor mij is het een gegeven dat de wijsheid der wijzen teniet gedaan is door de Heer zelf, staat in de Bijbel, dat hij dat zou doen. En ook dat het inmiddels gebeurd is, zodat de mensheid leidt aan een collectieve amnesie. Dat is gezamenlijk geheugenverlies. Ja, ik weet daar een goed voorbeeld van. Dat kent iedereen trouwens. Belachelijk. 1492, dat weet u toch? 1492. U bent geen Amerikaan, maar u weet wat dat is. 1492. Nee, dat is niet de prijs van de laatste opruiming of zo. 1492, het einde van het jaar. 1492. Nee, dan had het 1498 moeten zijn, dat weet u. Maar 1492 is Columbus ontdekt Amerika. Dit is natuurlijk volstrekte onzin. Dat is volstrekte onzin. Columbus ontdekt Amerika. Want wat ontdekte hij in Amerika? Dat er mensen woonden. Dus, dit is volstrekte onzin. En alle Amerikanen moeten dat leren. Hun vaderlandse geschiedenis begint niet zoals wij bij ons in Nederland in het jaar nul. Ja, 10 voor Christus of 10 na Christus, dat de Friezen in ons land kwamen. Of, nee, dat waren de Bataven nog, hè? Die van die fietsen, dat weet u nog, hè? Die kwamen bij Lobit ons land binnen. Ik zeg altijd, of moet op een waterfiets geweest zijn. De Bataven, dat kan niet missen. Hè? Dan dacht je dat het op een bromfiets was. Die bestonden nog niet, dus dat kan niet. Dat kwam pas later. Maar goed, ongeveer in het jaar nul zal ik maar zeggen. Maar de Amerikaanse geschiedenis, die is makkelijk. Die begint in 1492. En in Amerika, daar word je overal buiten gegooid als je beweert dat het daarvoor ook wat was. En als je dingen in de grond opgraaft, heb niet het hart om te zeggen dat het stamt van voor 1492. Dan kan je je carrière wel vergeten. Je kan je studie net zo goed afbreken, dat gaat nergens meer toe leiden, want dan val je buiten de orde. Amerika begint in 1492 met Columbus ontdekt Amerika. Dit is ook kwartaal natuurlijk. Maar ja, dat is daar nou eenmaal verplichte kost. En de Nederlandse geschiedenis die begint ook ruim voor het begin van onze jaartelling. Maar goed, dat staat niet in onze boekjes, dat hebben we afgeschaft, willen we ook niet weten. Want ja, je wil natuurlijk toch niet weten dat je in Amerika de sporen vindt van de scheepvaartverbinding, een vaste scheepvaartverbinding tussen het Midden-Oosten, de Levant, dat wil zeggen Canaan, Tyrus, Sidon, Alexandrië uit Egypte, Carthago, dat is iets later, maar goed. Tussen Amerika en hier Europa en Azië en Afrika, dat wil je toch niet weten? Want 1492, Columbus ontdekt Amerika. Het is niet waar, tuurlijk niet. Hoe komen die mensen daar dan?
En dan hebben we toch ook zoiets als vaderlandse geschiedenis en wereldgeschiedenis. Dat is de begin bij een
oplichting. Dat ligt daar apart. Ze laten dat, natuurlijk weten ze dat er die zogeheten Indianen woonden. Maar dat telt niet. Die worden ook niet geacht archeologische dingen, artefacten, heet zoiets, nagelaten te hebben. Alles wat ze vinden in de grond, dat moet zijn van, van na 1492, maar bij 1492 begint de geschiedenis. De rest telt niet. Dat is dwaas. Maar wat willen ze dus niet weten? Dat er gewone scheepvaartverbindingen waren tussen tussen het beloofde land, tussen Canaan, notabene. Zeker, jawel. Nou ja, onder andere dan, maar in hoofdzaak toch. Wel degelijk. En het Amerikaanse, Noord-Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse vasteland. Maar dat is wel te bewijzen dat het er was. Dat is al lang bewezen. Daar zijn de overblijfselen van, er zijn inscripties van, enzovoorts. Zelfs inscripties van de 10 geboden, enzovoorts. Die er echt niet door Columbus gebracht zijn, of daarna. Maar daarvoor. En hoe kwamen ze daar? Hoe konden ze navigeren? Wat wisten die mensen wat wij niet weten? Enzovoorts. En dit zijn nog maar eenvoudige dingen, hoor. Ja, de mensen, het is in het algemeen blind geworden. Het is gewoon vergeten hoe dat ging. He? Waar zijn de inwoners van Carthago gebleven? Waar zijn de Vandalen gebleven die heel Europa afgestruind hebben en zich daarna gevestigd hebben in Carthago, dat inmiddels door de Romeinen al lang verwoest was? En waar zijn ze vervolgens gebleven? Want ze zijn ineens weg. Waar ging Berenbotje naartoe?
Naar Berenbotje.
Juist. Naar Amerika, ja. Daar duiken ze weer op. Ze zijn massaal geëmigreerd. Is dat zo gek? Er zijn zoveel Europeanen massaal geëmigreerd en de oceaan overgestoken. Kon dat niet? Nooit Ben Hur gezien, film? Die zeeslag gezien met die schepen? Met die schepen, die triremen noemen ze die. Met drie lage roeiers boven elkaar in zo'n schip. Die grote dingen, die schepen waren heel, heel, heel veel groter dan de drie notendopjes van Columbus, hoor. En als die de Atlantische Oceaan kon oversteken, konden die grote schepen van toen dat zeker. Waar nog bij komt, dat ver voor de tijd van de Romeinen, hebben wij van toen met de zogenaamde, hoe heet ze ook weer, de Feniciërs, officieel, die de hele wereld overvoeren. Dat waren Israëlieten, maar dat, doe maar. Dat willen ze ook niet weten dat dat zo is. Maar het was wel zo, dat waren de luiende dagen van Salomo. Staat in de Bijbel ook trouwens. Enzovoorts. Die reisden de hele wereld af. Voor handel. Op zoek naar grondstoffen. Op zoek naar vreemde diersoorten en al dat soort dingen meer, vreemde planten enzovoorts, waarvan Salomo hele verzamelingen aanlegde, dat weet je toch, staat allemaal in de Bijbel. En dat hij zo'n vloot had die de wereld overvoeren. En die voeren uit en die kwamen na 3 jaar terug. Dat is ongeveer zo lang als een wereldreis duurt. Een rondje om de wereld.
Hè?
Maar ja, dat moet er niet al te zeer tegen zitten. Maar het duurt 3 jaar, dat is bekend. Dus, doe maar. Wij zijn zoveel kwijtgeraakt. Wij zijn vergeten hoe dat allemaal is. En straks komt er een figuur die weet hoe dat is, want die komt daar van boven vandaan. En die heeft zo zijn informatie over allerlei technieken. Zo werkt het. Ja. Nou goed, dat is wat hier beschreven wordt. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op aarde. Voor de mensen, dat wil zeggen in een positieve zin. Men heeft er wat aan. En in het algemeen, maar ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb, vuur is energie, hè? Zo ongeveer alle energie die wij opwekken en gebruiken, heeft met vuur van doen. Dat moet gestookt worden. Of het nou via de stoommachine is of de, hoe heet dat, de automotor heet dat. De verbrandingsmotor, zoals in die auto zit. Dus ook verbranding is allemaal vuur. Het gaat altijd over vuur. En kernenergie is dat uiteraard ook. En zo verder. En dan heb je allerlei chemische energie, maar het is altijd verbranding. Soms heel snel, dan heet het een ontploffing. En soms heel langzaam, dan is het een chemisch proces. Maar het blijft vuur. Een chemische aangelegenheid. Dat is energie. Maar dat doet hij. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen door het tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. Daarom ben ik altijd huiverig, mijn leven lang al, voor die mensen die roepen dat we moeten tekenen en wonderen hebben. Dat is bloedlink. Ja, dat is inderdaad. Dat is een uitnodiging aan de duivel. Precies. Die wil dat wel, die kan dat ook. En soms doet hij dat ook, heb ik de indruk. Zelfs nu, zelfs in onze dagen, denk ik, ja. En dan er gebeuren de vreemde dingen en dan denken de mensen, dat moet wel van God zijn. Om de eenvoudige reden, zij begrijpen het niet. Wij mensen begrijpen het niet, dan moet het wel van God zijn. Er is ook een komisch alternatief trouwens. Er was iemand die ooit schreef, en ik zal zijn naam niet noemen, dat doen anderen wel. Maar die had een filosofie ongeveer, als wij het niet begrijpen, dan is het van de duivel. Want wij zijn zo geleerd. Hè? Dan moet het domein van de slang zijn eigenlijk wel. Enzovoorts. De man is er later op teruggekomen, dus ja. Toen was het toch weer van God. Maar het is wel erg arrogant, vind ik eigenlijk, dat soort leringen. Alsof wij alles weten. En of als er dan iets gebeurt wat wij niet begrijpen, dat het dan meteen bovennatuurlijk zou moeten zijn. Alsof wij de natuur kunnen doorzien. Wat een hoogmoed. Hè? Ja, dat is echt waar. Nou ja, laat ik daar niet te veel over zeggen. Want doe maar. We moeten het een beetje serieus houden vanavond. Maar het idee dat wij een planeet moeten redden enzovoorts. En daarmee de hele wereld. Dat is. Hè? En dat als wij hard genoeg stoken, dat dan de gemiddelde temperatuur in het land dan wel in de wereld omhoog gaat. Nou ja, zo'n groot geloof heb ik niet. Ik las trouwens vanmorgen in de krant. De krant. Hè? Schijnt binnenkort een Belgische krant te zijn, maar vooruit. Maar las ik in de krant bij de ingezonden brieven iemand die schreef, zo'n groot geloof heb ik niet. Dat alles wat er is, wat er om ons heen in de wereld is, dat het ontstaan is uit één oerknal. En dat vond ik wel aardig, want het was de tekst van mijn vader, vroeger. Die zei, zo'n groot geloof heb ik niet. Nee. Ik vind het makkelijker om te geloven dat God hemel en aarde gemaakt heeft. Dan, dat vind ik ook. Dat vind ik volkomen logisch dit hoor. Het is makkelijker om te geloven dat iemand het hele zaakje gemaakt heeft, dan te geloven, en mijn vader zei dan te geloven dat iemand een rotje gooit in een mesthoop en dat er dan zo'n Zwitserse horloge uit ontstaat. Zo'n, hè? Deze is van mijn grootvader geweest trouwens. Nee, het is echt. Hij doet het nog steeds meer dan 100 jaar oud. 120 jaar. Loopt nog steeds. Hij is niet Zwitser zelfs, hij is Amerikaans. Maar, toen maar. Uit de 19e eeuw, jazeker. Maar dat even terzijde. Maar dat er dan zo'n mooi mechaniek uitkomt. Bij wijze van spreken. Het is volkomen bespottelijk. Maar tegelijkertijd, dat was een dag eerder, las ik in de krant dat iemand zei dat de evolutieleer. Evolutie, dat was wetenschappelijk bewezen. Het was belachelijk dat de mensen dat niet allemaal geloofden. En vandaag stond er dus een ingezonden briefje. Zo'n briefje van, nou zo'n groot geloof heb ik dan weer niet. Om te geloven dat alles. Ik vond hem wel aardig. He, in een onchristelijke krant. Nou ja, doe maar. Maar dat maar weer terzijde. Maar er zijn mensen die, als ze iets in het niet begrijpen, denken ze, dat moet van God wezen. En daar gaat de duivel gebruik van maken, want er staat hier. Ik zou niet weten waarom die dat in onze dagen dan niet zou doen. We hebben trouwens in de Bijbel nog de figuren van Jannes en Jambres. Moet altijd na nu weten, ik denk altijd Jansen en Jansen. Ja, dat is een ander verhaal. Jannes en Jambres, die kent u toch?
Ja, maar wat wordt van deze ook weer? Was er echt iets met huis?
De namen worden in het Nieuwe Testament genoemd. Maar dat zijn de namen van de tovenaars bij, in de dagen van Mozes aan het hof bij de farao. Maar daar staan hun namen niet bij. Niet in de Bijbel, maar wel bij Josephus, Flavius Josephus. Die meldt die namen wel, Jannes en Jambres. Dat wil zeggen, ze zijn bekend uit de Joodse traditie en komen in het Nieuwe Testament alsnog in de Bijbel met die namen terecht. Dat is wel aardig, zulke dingen. Ja, tovenaars. De duivel doet het namelijk ook, dat soort grappen. Als je weet dat die mensen daarmee kan inpakken. Vandaar dat je huilende Maria-beelden af en toe hebt hier en daar zo, hè. En af en toe een wonderbare genezing. Nee, niet alleen in de Pinkstergemeente, maar in allerlei kerken en kringen. Die zich christelijk noemen, maar ook lui die zich absoluut niet christelijk noemen. Dat komt overal voor. Hè? Ja, die dingen ook, ja. Ja, dat komt allemaal voor. Ja, dat doet de duivel. Dus ik zit echt niet op tekenen te wachten. Ik vind ze ook volkomen overbodig. De Joden begeren tekenen, zegt Paulus cynisch in 1 Korinthe. En de Grieken begeren wijsheid. Die moeten een theorie. Die moeten een verhaal erbij hebben om het te onderbouwen. Hoeft voor mij ook niet. Ik vind voldoende dat God gesproken heeft. En hij heeft voldoende gesproken om te merken dat hij betrouwbaar is. Dat is het dan. Hij verleidt degene, vers 14, die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn. Dat te doen gegeven zijn wil niet zeggen dat het specifiek aan hem uitgereikt is dat hij dat kan doen. Het betekent dat hij dat doet onder toelating. Zijn hem te doen gegeven. Waarbij komt dat de uitdrukking doen. Die hebben we al eerder nagezien. Omdat we hebben dat in Daniel nagekeken, waarvan hem staat dat hij deed en zijn gang ging en het gelukte wel. Hij kreeg de ruimte om van alles te doen, zijn gang te gaan enzovoort. En dat is hier ook zo. Er is niemand die hem tegenhoudt. En dat is de goede term, Want u wordt geacht te weten, we hebben er bij stilgestaan, u wordt geacht te weten dat hij in onze dagen wordt tegengehouden. Althans, zodanig, dat was 2 Thessalonicenzen 2, dat is het nog, maar we hebben het besproken, daarom praat ik nu in de verleden tijd, dat was 2 Thessalonicenzen 2, waar staat dat die mensen zonder de wetteloosheid zou geopenbaard worden, maar wat hem wederhoudt, weet gij. En dat zijn onze tegenwoordige omstandigheden. Hij krijgt de ruimte niet om zich te openbaren. Niet omdat wij hem actief tegenhouden, maar gewoon omdat God hem die ruimte niet geeft. Beslot, alle macht is gegeven aan Christus. En die geeft hem niet de ruimte om zich op aarde te openbaren als zodanig. Maar dat is wel het geval in de toekomst. Na het einde van onze bedeling, wanneer Gods werk aan de gemeente voltooid is en de gemeente, Openbaring 12, is weggerukt tot God en zijn troon, dan wordt hij op aarde geworpen en dan zal hij dus geopenbaard worden te zijner eigen tijd. 2 Thessalonicenzen 2, en nogmaals, dat hebben we besproken, dus ik ga er niet meer naartoe. Nu, zo gebeurt dat. En dan zal hij deze tekenen doen, kennelijk. En niet alleen die van vuur, maar ook andere dingen. En hij zal dat doen in de aanwezigheid van het eerste beest. Vers 14, eerste staat er niet bij, maar je moet even de draad vasthouden. Hè. We hebben het over het tweede beest en hij doet deze dingen in aanwezigheid van het beest. Eerste beest, wel te verstaan. Want ze gaan samen op. Dat staat er ook, want die verleiding houdt in dat hij zegt tot degenen die op de aarde wonen, want hij verleidt degenen die op de aarde wonen, vers 14, en hij zegt, vers 14, tot degenen die op de aarde wonen, dat zij het beest, het eerste, dat de wond des zwaards had en leefde, een beeld zouden maken. Want ja, wat las ik nou weer vandaag? Ik weet niet meer in welk verband. Oh, degene was in verband met de krant, ja, en dat die verkocht zou worden, weet ik veel. En er stond iemand, zei of schreef, ja, we zijn aan het overschakelen van een woordcultuur naar een beeldcultuur. Ik dacht, oh, terug naar de hiërogliefen. Beeld. Heb je dat ook? Dan koop je bij Ikea of waar dan ook maar. Dan koop je ergens een apparaat. Dan moet je dat nog zelf in elkaar zetten. Maar ja, je wilt het toch goedkoop. Dus dan moet je dat zelf doen, hè? Moet je zelf in elkaar. En er staat inderdaad geen woord in. Wel cijfertjes. 1, 2, 3, 4, 5. En het is met een puzzel. En alleen maar met tekeningetjes en pijltjes. En dan moet je dan zien te lezen. Ik vind het lastig, hoor. Echt wel. En waarom ze dat doen? Nou, dan hoeven ze het niet in 40 talen te drukken, want in Nederland heb je ongeveer 40 nationale talen. Dat is een stuk goedkoper. Dus vroeger had je zo'n heel groot uitklapvel. En je zei, jongen, wat heb een boel. En dan was het maar zo'n stukje. Want de rest was in een andere taal. Weet je, dan knip ik eruit en dan rest gooien weg. Of een heel dik boek erbij. En er waren dan maar 3 bladzijden in het Nederlands. En de rest was Fins en Pools en Japans en Chinees. En Arabisch en Hebreeuws. Ja, zeker wel. Enzovoort. En Fries. Want dat moest ook dan allemaal nog. Hè. Jawel. En tegenwoordig zijn plaatjes. Ik noem het verloedering, hoor. Maar goed. Echt. Maar daarheen zijn we onderweg. We moeten plaatjes hebben, we moeten ergens naar kijken. Voor dat doel bestaan ook de rituelen, nog steeds, hè? Niet alleen in de religie, daarbuiten ook. Ik was laatst nog in Amsterdam bij iemand die was professor geworden. Ja, er was een heel ritueel bij, inderdaad. Ja, het leek een beetje op, het begon op een Rooms-Katholieke kerk te lijken. Dat was het niet, het was een oude Lutherse kerk, maar het was de aula van de universiteit of zo. Het was een oude Lutherse kerk in Amsterdam. En dan komen al die professoren, heren en dames, met z'n pakkie en met z'n mutsje op. Dan komen ze plechtig, allemaal in een jurk, de mannen ook, hè. In zo'n jurk. En dan, en met een soort vaandel ervoor enzovoort. Dan gaan we plechtig in de rij, gaan dan plechtig zitten enzovoort. Man, allemaal ritueel. Ja, heel goed hoor. Mensen willen ergens tegenaan kijken. Dat is voor de status en zo allemaal. Hè. En dat is, in de kerken is dat ook zo. Dat is allemaal ritueel. Het gaat niet om de echte inhoud. Het gaat om de plaatjes, om de beelden. Het is indrukwekkend. Heb je dat? Zo gaan die dingen. Bij begrafenissen dikwijls ook trouwens. Maar, hè. Nou ja. Nee, ik moet even aan Mieke Telkom denken, maar laat me zitten. Iemand had het laatst over de grote Nederlandse filosoof Mieke Telkom. Ik vond hem geweldig. Waarheen, waarvoor? Waarheen leidt de weg die wij zullen gaan? Ben je dan filosoof? Wij weten de antwoorden waar de weg heen gaat. Maar dat is niet filosofisch als je de antwoorden weet. Je moet de vragen bedenken, dan ben je een filosoof. Dus wij zijn van helemaal van de verkeerde kant eigenlijk. Maar ja, ook dat nog, ja. Nou ja. Maar ze moeten plaatjes, beelden. Afgoderij gaat met beelden. Moet iets hebben om te zien. En het, ik weet niet, dat weet u waarschijnlijk. Het Oude Testament drijft daar de spot mee. Die zegt, ze hakken een boom om en het grootste deel is brandhout. En wat ze dan nog over hebben, daar maken ze een beeld van. Een afgodsbeeld. En daar knielen ze dan voor, staat er. He? En dan zetten ze zo'n ding vast met spijkers, met nagelen, staat er. Omdat ze bang zijn dat hun afgod wegloopt of omvalt of wat dan ook maar. Ja. En daar praten ze dan tegen, het ding zegt niks terug. Dan, zijn stomme afgoden bovendien. He? En vooral zijn het stomme afgoden, omdat God spreekt, maar daar luisteren ze niet naar. Het staat allemaal in de Bijbel. Ik vind het een compleet komische act, vind ik het eigenlijk. Maar zo is het ook bedoeld natuurlijk. Er wordt de draak gestoken, dit is een mooie term in dit verband. Er wordt de draak gestoken met al die afgoderij. Ze moeten een beeld. Nou, hier ook dus een beeld. Dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. Een beeld gewijd aan de koning van Babel. Want dat is wat het is. Want die wond die genezen was, daar hebben we het over gehad. Dat staat voor het herstel van het oude Babylonische Rijk. In de zin van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dat was het laatste. Met Babel als hoofdstad. Dat rijk is het. Zie, en er wordt een beeld aangeweid. Dat bestaat natuurlijk eigenlijk al. Want het is in ieder geval het Boeddha-beeld. Dat wil zeggen van Boeddha Maitreya. En, maar het is feitelijk de uitbeelding van de duivel zelf. Daar komt het op neer. Hè? Ze zouden een beeld maken en aan hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, omdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Kortom, dat beeld komt op een of andere wijze tot leven, geest, leven. Er komt beweging in, het praat. Iemand heeft uitgevonden dat er dan waarschijnlijk een luidsprekertje in zit. Ja, misschien wel. Ik weet, misschien zit er gewoon een papegaai in, hè. Ja, dat kan. Ik kan er nog wel een paar verzinnen hoe dat werkt, maar dat doet er helemaal niet toe. Ik ben ooit eens in de Efteling geweest. En, nou ja. Toch? Ja. Dat soort dingen. Dus ja. Ik geloof dat wel. En het zal maken, het wordt gegeven om te maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Erg komisch is dat natuurlijk niet, maar dit staat ook niet voor het eerst in de Bijbel, want in Daniël 3, daar zijn wij, nou wij niet, maar daar waren die drie, in Daniël 3 waren die drie, Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniël, zo worden ze in de Bijbel genoemd, die waren in Babel en daar was werkelijk een beeld opgericht, want het was niet eens in een droom, dat was in Daniël 2, met al die wereldrijken, dat beeld. Maar in Daniël 3 heb je weer zo'n beeld, maar nou letterlijk, en nou moest men letterlijk voor dat beeld knielen. Dat wil zeggen, het beeld aanbidden of dat wat het beeld voorstelde aanbidden. En wat het voorstelde was uiteraard gewoon het Babylonische Rijk, hè? Dat begrijp je toch. Hè? Daar moet je aanbidden, moet je trouw aanzweren en wat het maar was. Nee, het zijn begrijpelijke dingen, dat komt allemaal nog voor, zulke zaken. En als we dat niet zouden doen, dan zou men geworpen worden in de vurige oven. Hetgeen dus die drie vrienden overkwam. Maar het is uiteraard een uitbeelding al in Daniël 3... van wat in die dagen waarover Openbaring 13 spreekt, zou gebeuren. Ik heb u dat wel eens gezegd, hè? Wij kennen Daniël als profeet. En we hebben het boek Daniël gerubriceerd onder de profeten. Zelfs onder de grote profeten. Ja. Maar in de Joodse Bijbel, dat wil zeggen in de Tenach, in de, hoe heet dat, in de, het Oude Testament zoals de Joden dat gebruiken, wordt Daniël niet eens als profetisch boek gezien. De man zelf misschien wel, dat weet ik niet, maar het boek niet. Is ingedeeld bij de historische boeken. En de Heer Jezus in Matthäus 24 haalt Daniël aan en zegt, wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting van gesproken is dat Daniël de profeet staande in de heilige plaats. Die het leest, merken daarop. Dat wil zeggen, de Heer is degene die zegt, ja, Daniël, maar dat is een profeet. En het mag dan zijn dat Daniël 3 geschiedenis is, de oprichting daarvan een beeld waarvoor men verplicht moest buigen, om zo te zeggen, of knielen, of hoe je dat maar noemt, mag dan geschiedenis geweest zijn, maar het was profetie. In elk geval. Het geldt natuurlijk ook voor die droom. Dat was geschiedenis in Daniël 2. Die droom was geschiedenis. Maar het was een profetie. En zo verder. Het is een voorafschaduwing van wat in de toekomst zal gebeuren. Namelijk, verplichte onderwerping aan dit rijk en aan de machthebber dus van dit rijk, logischerwijze, daar is geen verschil tussen, dat is hetzelfde. Hè? Je zweert niet trouw aan de grondwet. Dat is een moderne vinding, grondwet. Dat is een belachelijk ding eigenlijk, een grond. Naar Bijbelse maatstaven is grondwet een belachelijk ding. Ja. Dat is pas in de recente tijd uitgevonden, samen met iets als evolutieleer. En ja, dat is echt waar. De grondwet hebben de Amerikanen uitgevonden om geen koning te hoeven hebben.
Die pledge allegiance to the flag.
Bijvoorbeeld, ja, ja. Trouw aan de vlag en wat het maar wezen mag. En trouw aan de grondwet en wat het maar wezen mag. Maar de Amerikanen hebben het uitgevonden. Maar daarvoor bestond, had niemand ooit van iets als grondwet gehoord. Constitution, hè. Dat bestond niet. Dat is later in Europa overgenomen. Het was 1776, onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dat was vlak voor de Franse Revolutie, in de dagen van de verlichting. En toen hebben ze hier in Europa al die gekroonde hoofden laten rollen en de gekroonde hoofden vervangen door een grondwet. Dat is niet overal even goed gelukt, in Nederland niet. In Nederland draaide het zelfs net de andere kant op, want je weet nooit hoe een hoofd kan, een bal kan rollen. Net de andere kant op en toen kregen wij een koning. Dat is nog de schuld van Napoleon, die Nederland bij Frankrijk inlijfde en toen zijn broer koning maakte over Nederland. Dat was de eerste koning in Nederland ever. Heb je dat? En toen hebben wij de Fransen de deur uitgezet. Nou, wij niet, dat hebben de Kozakken gedaan. Maar doet er nou even niet. De Kozakken. Die kaaseters.
Kaaseneteters.
Weet je dat niet? Ja, de Kozakken. Ja, nee, dat klopt, maar die hebben hier in Nederland de Fransen eruit geknikkerd. Jazeker. En vooral uit Amsterdam, trouwens. Niet overal in Nederland waren ze zo nadrukkelijk aanwezig, maar zeker wel. Maar goed, toen hebben ze de Fransen eruit gegooid en toen moest Nederland overnieuw opkrabbelen. Maar aangezien we inmiddels een koninkrijk waren geworden, vonden ze dat we een koninkrijk moesten blijven. Al was het maar omdat één man zo'n heel volk kon verenigen. En de Franse koning heeft daartoe ook zijn uiterste best gedaan, was trouwens ook tamelijk geliefd. Lodewijk Napoleon, was het, zo heet hij nu toch? Namen is een beetje moeilijk. Maar, en toen hebben ze dus een van Oranje-Nassau prins opgescharreld. Die wisten niet waar die was, maar die hebben ze opgezocht. Die zat in Engeland. Ja, logischerwijze, maar dat leg ik u een andere keer uit. En die hebben ze gevraagd of hij alsjeblieft koning wilde worden. Of zoiets, soeverein vorst in Nederland. En toen hebben ze maar de koninklijke titel gegeven, enzovoort. En maar met een grondwet. En dat is eigenlijk dubbelop, dat kan eigenlijk niet. En daar zaten we sindsdien tientallen jaren mee, want er is tientallen jaren gesteggeld over die grondwet hier in Nederland. Die dan weer niet goed was en die moest dan weer veranderd worden en weet ik veel. En dat had alles van doen met de eventuele macht van de koning. Die strijd tussen grondwet en de koning. En hoe bouw je nou Nederland op? Met al die verschillende Nederlanders van verschillende signaturen, verschillende achtergronden. Dan bleek toch dat de koning dat het beste in zijn eentje kon doen zonder die grondwet. Maar dat past er niet in de tijd. Dus ze hebben langzamerhand die koningen op non-actief gesteld, zoals het is te deze dagen, ten gunste van de grondwet. Maar de grondwet was het niet, nee. Dat is een moderne vinding. De koning is de wet. De koning maakt de dienst uit en je zweert trouw aan de koning, niet aan de grondwet. De grondwet is een stuk papier. Ik weet, met name ben ik slecht in. Ik herinner mij het verhaal van iemand die in zo'n regeringsbijeenkomst, zo'n minister, weet je wel, of wie het maar was, in zo'n vergadering, ik kan dat wel in een torentje of zo, waar het maar was, hè, met zijn mes, zijn zakmes of wat het maar is, in papier zat te snijden zo. En toen vroeg iemand, wat ben je aan het doen? Alder Ismail, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ik ben aan het kijken wat er sterker is, papier of ijzer. Wat heb je die? Dat ging over al die overeenkomsten en verbonden en die men internationaal sloot. Vredesverdragen en niet-aanvalsverdragen en wat het maar was allemaal, op papier met handtekeningen. Dat betekent allemaal niks zodra iemand te zwaar trekt. Of een pistool in onze dagen dan, maar of wat het maar was. Of op een rode knop drukt, weet je veel wat. Zo is dat, hè. Maar goed, het is allemaal papier. Maar waar we mee van doen hebben, is inderdaad een machthebber, iemand die orde op zaken komt stellen in de wereld. U weet dat de wereld daarom verlegen zit, hebben ze u dat verteld dan? Al jaren vertellen ze ons dat, hè. Er moet iemand komen. Toen kwam er eerst zo'n Duitser, die zich dan ook Führer liet noemen. En toen waren we er weer een poosje van genezen, maar we zitten nog steeds te wachten op iemand die orde op zaken kon stellen. Toch? Want ja, we mogen geen oorlog meer voeren, maar hoe lossen we het dan op? Ja, er moet toch iemand komen die orde op zaken kon stellen. Nee, wij kennen iemand die orde op zaken kon stellen. Maar ja, dat wil de wereld niet. Hem wil de wereld niet. Hem met een hoofdletter dus, hè. Dus ja, zit de wereld nog steeds te wachten. En nou komt er iemand. Dat is wat hier gaat gebeuren. En nou wordt iedereen geacht zich aan hem te onderwerpen. Trouw zweren aan de koning. Dat is klassiek. Niet aan de grondwet, de koning. Deze naam. Die hoorn. Die ene hoorn, om zo te zeggen. En dus was het de bedoeling dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, zouden gedood worden. En dat is de herhaling, nou ja, de projectie van wat in Daniël 3 geprofeteerd wordt feitelijk. Daar staat een beeld en het staat letterlijk in Babel. En daarna heb ik de neiging u er maar weer op te wijzen dat het verschijnsel van dat beeld zich naar Bijbelse maatstaven minstens 2 keer voordoet. Althans zijn 2 belangrijke gebeurtenissen waarbij het zich voordoet. De een is die in het midden van de 70ste week van Daniël. De gruwel der verwoesting uit het boek Daniël. Daniël 9 met name. En die staat in de heilige plaats in Jeruzalem. In de 70ste week van Daniël. Maar hier gaat het niet over Jeruzalem meer. Hier gaat het over de periode na de 70ste week van Daniël. Nadat dat Jeruzalem met beeld en al verwoest is geworden. En nog zo het een en ander verwoest is geworden. En nu wordt zo'n beeld opgericht met dezelfde functie, dezelfde betekenis in Babel. Nou ja, het lijkt mij dat dat wordt opgericht niet alleen in Babel, maar de essentie is natuurlijk toch Babel, omdat wij weten, en anders zien we dat wel in volgende hoofdstukken, dat Babel, de stad, de hoofdstad van de wereld zal zijn, de residentie van dat laatste antichristelijke grote herstelde rijk, enzovoorts. Hè? Maar dat zo'n beeld overal zal staan, in alle steden, dan bij alle tandartsen, dat heb ik u verteld toch, de vorige keer, ik ben bij een andere tandarts kwam. Dan kom je er binnen, een heel groot portret, of was het een beeld, of was het een schilderij, weet niet meer. Direct als je binnenkomt, van de levensgraad boven de balie, van Boeddha. Ik heb verdrongen waar het was. Ik wil het niet meer weten, ik ga er ook nooit meer naartoe. Maar goed. Hè? Ik denk dat ze die beelden overal komen te staan, maar ik ben even aan het bladeren naar Daniël 11. Daar staat dat in de toekomst die ene koning zal komen. En die zal, Daniël 11 vers 36, die koning zal doen naar zijn welgevallen. Eerder lazen we, hij doet het en het gelukte wel en hij ging zijn gang en hoe dat maar was. Weet u nog? Dat hebben we eerder gelezen. Hij zal het wonderlijk verderven en hij zal geluk hebben en zal het doen. Dat was 8 vers 24 die ik nou even lees. Maar terug gewoon naar Daniël 11 vers 36. De koning zal doen naar zijn welgevallen. En hij zal zichzelf verheffen en groot maken boven alle God. En dan weet je wie het is toch? Wie dat doet. Je kent die figuur toch? Ja. En hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. En hij zal voorspoedig zijn. Want hij zal doen en het zal gelukken. En hè? Niemand zal hem stoppen. Hij zal voorspoedig zijn totdat de gramschap volend zijn, want het is vastelijk besloten en het zal geschieden. En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, nog op de begeerte der vrouwen. Hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. Zichzelf namelijk, hè? Hij zal zich... En hij zal de God Ma'usim in zijn standplaats eren, namelijk de God welke zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud en met zilver en met kostelijk gesteente en met gewenste dingen. Daar is sprake van de God Ma'usim, en een die zijn vaders niet gekend hebben. Dat wil zeggen, een die we niet kennen uit de klassieke geschiedenis, uit het verleden. Niet een traditionele god. En hij heet Ma'usim. Zo hebben de vertalers het opgevat. Maar Ma'usim kun je ook gewoon vertalen. En dan wordt het... En zulke vertalingen bestaan. Dan wordt het de god der sterkte. Want Uts... Us. Uts... Betekent gewoon... Kracht, sterkte. Vandaar dat wij in militaire dienst, maar het is heel lang geleden, hadden wij een Uzi. Uzi, machinepistool, ja. Huh? Ja, zo oud ben ik al, zuster. Het was 1964. Zo'n ding, dat droeg je zo hier opzij, zo. En als je hem echt mee moest schieten, kon je hem uitklappen. En dan kon je ook zo gebruiken, maar je kon ook zo vanuit de heup schieten. Automatisch. Het heet een Uzi, want het was een Israëlisch wapen. Een Uzi betekent mijn kracht. Wat is mijn kracht? Dat is dit ding. Uzi, mijn kracht. In het Hebreeuws. Ik weet niet of die dingen nog bestaan. Als ze nog gebruikt worden, ik weet niet. Doet er ook weinig toe. Maar Ma'udzim, dat is dus de god der sterkten, god der krachten of sterkten. Maar zo'n sterkte is bijvoorbeeld ook een stad. Een sterkte. Een verdedigde stad enzovoorts. Dus het had ook kunnen zijn de god der steden. En ik denk dat het dat is, want ik denk dat inderdaad in alle steden ter wereld, en zeker de klassieke hoofdsteden, de macht van deze figuur uitgebeeld wordt in de vorm van die beelden die daar opgericht worden. Nou, in andere landen hangt mijn portret op, dat is goedkoper waarschijnlijk. Hè? Waarom niet? In alle rechtszalen in Nederland hangt een portret van... De koning. Is niet voor niks. Ja, het is oud en een beetje flauwekul ook, want de koning heeft in de rechtszaal niks te zeggen. Absoluut niet, want wij hebben, dat is ook zoiets, ook een moderne vinding. Naast de grondwet hebben we ook de trias politica ingevoerd. Dat stamt weliswaar uit de oudheid, maar die houdt ongeveer in dat de praktische... De politieke machthebber en andere is dan degene die recht spreekt. Heb je dat? Ja. Dat wil zeggen, de rechtbank, de rechters zijn onafhankelijk. En zelfs de koning is aan het recht en aan die wet onderworpen. Met andere woorden, rechters kunnen recht spreken over de koning. En dat is volstrekt onbijbels, want in de Bijbel is het zo dat de koning per definitie het hoogste rechtsorgaan is. Hij is namelijk de wet. Nou ja, de personificatie daarvan. Naar Bijbelse maatstaven staat gewoon in de Bijbel. De koning spreekt recht, maar de koning moet op zijn nachtkastje, wat is nachtkastje in het Hebreeuws? Hij heeft op zijn... Ja. Hij moet bij zich hebben, naast zich hebben altijd een kopie, een afschrift van de wet... En dan moet hij zich dagelijks in verdiepen. En als hij hem uit heeft, begint hij weer gewoon voorin. Hij moet die wet kennen. En die moet hij toepassen. Dat is zijn taak. En de wet is dan de wet des Heren uiteraard. Dat is bijbels, dat wil zeggen, dat is niet de grondwet, het is het woord van God. Daar moet hij uit leven. En het idee van de hand op de Bijbel, en transweren met de hand op de Bijbel, dat is inderdaad correct. Dat is een Bijbels idee. Alleen het is bij ceremonie gebleven. En dus in de praktijk heeft het geen betekenis meer. Helaas. Maar dat zou Bijbels zijn. En dat is wat anders dan wat mensen hebben overwogen. Want mensen schaffen God af en weten daarna niet hoe ze de staat moeten inrichten. En dus is dat een klassiek probleem. Met recht klassiek. Want de klassieken, de wijzen, de oude Grieken hebben zich daar al uitgebreid mee bezig gehouden. Met de inrichting van de staat. Dat is altijd zo geweest. En die hebben die dingen uit elkaar getrokken. Het heeft nog nooit tot wat goeds geleid eigenlijk. En we zitten er tot vandaag mee, want het werkt niet, dat weet u. Gaat altijd fout. Totdat er een keer een revolutie komt en alles vernield wordt. Of de oorlog. En alles vernield wordt en dan moet alles weer overnieuw beginnen. Zo werkt het. En daarom herhaalt de geschiedenis zich. Omdat de dingen niet in stand kunnen blijven. Ze blijken niet te werken. En op een gegeven moment lopen de dingen zo uit de hand dat er niks anders op zit dan opnieuw te beginnen. Dat heb je met je auto ook. Je kan hem blijven repareren, maar op den duur mankeert er zoveel aan. Dan gaat het ding gewoon naar de sloop en dan moet je zien dat je ergens anders weer wat anders vandaan haalt. Zo werkt het. En dan begint het weer overnieuw. Het gedoe. Ja. Nou ja. Toen maar. De god Maüzim, in zijn standplaats. De god Maüzim in zijn standplaats. Die god uit 11 vers 38 van Daniël wordt geacht dus ergens te staan. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. Dat was Matthäus 24 weer. Zijn standplaats, waar hij staat. Waar ze hem neergezet hebben. En misschien wel vastgenaald. Toch? Weet je wat ik nou ineens voor me zie, zo in gedachten zo? Dat plaatje van dat in de tijd de Amerikanen in Irak binnenvielen. En dat ze toen die Saddam Hussein te pakken genomen hebben. En dat ze dat beeld omver hebben getrokken daar, weet u dat nog? Ja. Daar stond dus zo'n beeld in zijn standplaats. En het was een beeld van Saddam Hussein, die notabene leefde. En er stond een beeld in Nederland tot op heden ondenkbaar. He? Nederland moet je eerst dood. En heel lang, en dan richt je een standbeeld voor je op. En dan nog wat lang en dan wordt het standbeeld vernield. Want dat van Jan van Riebeek uit Hoorn moet ook dringend weg. En dat weet u toch, hè? Ja. Wat, hebben we dat nog niet gehoord? Oh, niet goed opgelet. Ja, maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Want eerst is het een held, na zijn dood is het een held. En daarna blijkt het toch weer geen held te zijn, maar een boef. Zo gaat het altijd, zuster. Ja, gaat altijd zo. Laat maar. Maar de god Maüzim is dus die god van die eindtijd. En die men eerder niet kende. En die heeft ook een naam, dat staat er vervolgens ook. We gaan gauw terug naar Openbaring 13. Want er staat dus dat men gedood wordt als men het beeld niet aanbidt. Maar er staat ook nog iets anders. Het maakt ook dat het aan alle kleine en grote en rijke en arme en Jean et Allemand en vrije en dienstknechten een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen. Je mag aannemen dat daar een verband tussen bestaat, tussen vers 16 en 17. Maar eigenlijk, men zou gedood worden als men dat beeld niet aanbidt. En in tweede instantie staat er, men aanbidt het beeld niet en dan kan men niets kopen of verkopen omdat men een merkteken niet heeft. Waarna je niet moet zeggen, dat spreekt elkaar tegen. Het punt is natuurlijk dat die dingen niet meteen van de ene dag op de andere plaatsvinden of ingevoerd worden. Dat het langzaamaan zo gaat. Want je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik zeg het niet graag, maar ik zeg het voor deze keer, één keer dan. In de Tweede Wereldoorlog, hier in Nederland bijvoorbeeld, want over andere landen heb ik het nou niet, moesten de Joden eerst verplicht zo'n ster dragen. Heb je dat nog? Maar veel later moesten ze gewoon afgevoerd worden. Maar dat was een latere, nou veel later, maar het was een latere fase. Ja, er was een vervolg daarop. En dat is dit denk ik ook. En misschien ook verschillend in verschillende landen, waar ook ter wereld. En wat in het ene land verboden is op straffen van de dood, zal ik maar zeggen, wordt in het andere land nog net getolereerd. Er zijn landen, ook daar in het Midden-Oosten, waar christenen zo zonder meer worden afgemaakt. Maar traditioneel binnen het kalifaat, binnen de islamitische staat of hoe dat maar heten mag, werden christenen wel toegestaan. Ze werden alleen beperkt in hun mogelijkheden in de samenleving. Maar het is verschillend waar je bent. En in welke omgeving, in welk land, in welke omstandigheden. En die omstandigheden veranderen nou eenmaal. Maar het betekent in ieder geval dat degenen die zich niet aan dat beeld onderwerpen en die dus niet te trouw zweren, zal ik maar zeggen, aan dit beest of aan deze figuur of aan deze staat, die worden uitgesloten van de samenleving als zodanig, met als consequentie dat ze niet aan het economisch verkeer kunnen deelnemen, en dat gaat dus heel ver. En ook met bijgelegenheid dat men überhaupt nergens aan kan deelnemen omdat men gedood wordt. En dat gedood worden is gewoon een volgende fase erop. Een hogere, of voor mijn part lagere, fase van hetzelfde beginsel. Dat is wat er staat. Dat wil zeggen, het wordt toch heus een dictatuur. En eigenlijk, moet ik u zeggen, met enige aarzeling, eigenlijk is dat ook maar het beste, een dictatuur, vooral als je een goede dictator treft. En de tegenstanders daarvan zullen zeggen, die bestaan niet. Dan zeg ik, je hebt gelijk, maar ik ken er één. En verder is er niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En wat je ook topt en wat je ook probeert te regelen met je staatsvorm en je samenleving en je structuren en je managers, het komt nooit goed, want de mens deugt niet. Maar ik ken er één die wel deugt. Dat is een understatement, hij is de deugd. De weg, de waarheid en het leven. En de enige oplossing voor al die problematiek is dat men komt tot erkenning van de Heer Jezus Christus als de door God gezalfde. Dat is wat het is. Zie? En deze figuur waar we het nu over hebben hier is de grote naaper. Kortom, wie zich niet aan hem onderwerpt zal gedood worden. Maar ik moet u zeggen, wie zich niet aan Christus onderwerpt zal gedood worden. Dat is het laatste woord daarover. En ook in dit Bijbelboek trouwens. Wij waren bij vers 17. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Dat betekent uitgesloten van het economisch verkeer. Dat is een moeilijke term. Maar dat betekent dat je niet terecht kunt bij de kruidenier of de melkboer. Of hoe die lui tegenwoordig dan maar heten. Ga niet meer. We zijn hard op weg daar naartoe trouwens.
Ja.
Want, ik kan die dingen niet netjes zeggen, dat lukt mij nooit. Hoe zeggen ze iets nou? Men is erop uit om ons van ons geld te beroven. Ons praktische geld, gewoon geldmunten. Die heeft men voor een groot gedeelte al vervangen door papier. Munten was vroeger echt geld.
Ja, ja.
Het woord geld is trouwens het woord goud. En in andere talen is goud hetzelfde als zilver. Argent. Zilver en goud. weten dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, want dat is betaalmiddel, ruilmiddel of hoe dat maar heten mag. Dat hebben ze al jaren geleden afgeschaft en ons opgezadeld met papier dat in zichzelf niks waard is. Er stond dan vroeger nog op, dat tegen inlevering van het biljet, dat de bankje dan een bepaald gewicht aan goud of zilver zou uitbetalen aan de balie. Dus hè, dat stond er vroeger op. Dat was een zin op jouw oude bankbiljetten. Nee, maar je komt in een museum gezien hebben, of van je opoe, of gevonden hebben in een oude sok, of onder je vloer. Ergens iemand zijn schat verborgen had, dat is een bankbiljet, dat is een tegoedbon. En daar krijg je goud voor. Of zilver, of wat het maar was, wat er maar op staat. Zo ging dat. En dan hoefde je niet met dat spul over straat. Maar goed. Dat is natuurlijk ook flauwekul geweest. Het punt is dat men... Ja, maar goed, we moeten het daar nog over hebben. Het punt is dat wij al sinds eeuwen een economisch systeem hebben dat gebaseerd is op rente. Woeker heet zoiets in oud-Nederlands. Dat is hetzelfde. Volstrekt hetzelfde als rente. Dat betekent dat geld opbrengt. Dat is niet zo, want geld doet namelijk niks. Als je het neerlegt, blijft het liggen. Het kan gejat worden, maar geld zelf doet niks. Levert niks op. Dus het idee van dat het rente opbrengt, dat is dwaasheid. Dat is niet zo. Als het wel wat opbrengt, komt omdat er iemand ervoor gewerkt heeft. Maar dan was dat geld niet voor nodig geweest. Zou iemand werken voor je, toch? Ik bedoel, wij werken toch ook en de belasting komt het weghalen. En die geven niet ons eerst geld en dan moeten we wat opbrengen. Integendeel. Geld levert niks op. Dat is een dwaas idee. Alleen wij worden opgeleid. Op school begint dat al, dat gedoe. Van dat we leren dat geld wat opbrengt en dat kapitaal groeit. Straks naar huis rijd je grote kans dat ik op de radio, net zo tegen 11 of net na 11 de reclame op de radio hoor. En dan gaat het weer over uw vermogen en over uw geld en investering. En u hebt een erfenis gekregen en dan weet u niet wat u met die geld kan doen. En dan kun je het dan bij de bank inleveren. Bij de ING, ISN, SNS en NSS. Want het is Alkmaar. Dit is, nou ja. Nou goed, bij AZ zal ik maar zeggen. Bij het maar inlevert dan enzovoort. En dan brengt het wat op. Dit is onzin. En om te verbloemen dat zo is, dat het namelijk niks oplevert, heeft men de inflatie uitgevonden. Ik zeg het natuurlijk niet goed, maar ik doe ook eigenlijk niet mijn best om het goed te zeggen. Want ik krijg er toch commentaar op. Maar zo is het. En als je niet oplet, nou, ik let wel op, maar als je niet oplet, dan vertellen ze je gewoon, ja, een beetje inflatie is goed voor de economie. Ja, geen wonder. Je geld wordt minder waard, dus nominaal heb je meer geld. En dan lijkt het net of het wat opgebracht heeft. Dat is niet waar. Getal is alleen hoger geworden, maar het is niet meer geworden. Heb je dat nog? Maar de economiecijfers, die boeken dan groei. Want het was dit, het is nu meer. Het is niet meer, het getal is alleen groter. Heb je dat? En zo beweren ze dus dat je geld wel degelijk wat opbrengt, maar het is niet waar. Maar goed. Dus zo zit ons hele systeem in elkaar. Dat wil zeggen, al die dingen krimpen, om zo te zeggen. En daarom, ze willen ook niet dat je contant geld hebt. Ze willen dat het niet meer bestaat. Want ze willen, de overheid wil, ze zeggen dat het is om ons gemakkelijk te maken en voor de veiligheid en wat ik wil. Maar de overheid wil overal een vinger bij hebben, willen precies kunnen zien wat u uitgeeft en wat, beter nog, en wat u binnenkrijgt. Want daar willen ze allemaal een deel van hebben. Hè? Zodra je geld binnenkrijgt, grijpt de overheid. En zodra je uitgeeft, grijpt de overheid ook weer. En als je er niks mee doet, grijpen ze ook. Dat heet vermogensbelasting. Of hoe dat maar heet tegenwoordig.
Belasting net al meer wat vermijnd salaris.
En dus moeten ze... Ja, ze weten het beter dan jij zelf, hoor.
Je mag controleren of ze het goed
Ja, 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 maar jij moet controleren, ja, precies. Maar ze willen dat dus weten. En zij niet alleen, maar al die lui die handelen in van alles en nog wat, die willen het ook graag weten wat u met die geld doet. En of je eventueel een klant voor ze bent. En of het zin heeft om bij jou reclame te maken. En dat doen ze dan ook, hè. Ik heb ooit eens een keer gezocht naar een motorfietshelm die open is. Van voren enzovoort. Maar die bestaan bijna, het zijn allemaal van die dichte dingen. Je ziet er meteen uit als de duivel zelf. Weet je wel? Je zocht een open helm, zo'n vrolijk open ding, weet je wel. Daar heb ik eens naar gezocht. Dat is al jaren terug en ik krijg nog steeds, niet elke dag meer, maar ik krijg nog steeds op mijn scherm aanbiedingen, advertenties van motorfietshelmen. Echt wel? Dan gaan moeten ze weten dat ik motorrij. Dat is duidelijk.
Kun je dat vanaf komen?
Hè?
Kun je vanaf komen?
Ja?
Moet je naar
beneden
scrollen,
dan
moet je uitschrijven.
Ja, daar kan ik dagwerk van hebben van dat soort dingen. Maar ze proberen dus alles onder controle. Onze koningin, die leurt de hele wereld af. Om te zorgen dat. Wat zeg ik dat nou weer oneerbiedig? Ja. Sorry. Maar die reist de hele wereld af om te zorgen dat iedereen zo'n kaartje krijgt, zo'n bankpasje. En toegang heeft tot geld. De mini-krediet, maar ze heet Maxima.
Maximale mini-krediet.
Ja, maximaal mini-krediet, enzovoort. En dan denk ik, och, die arme mensen, ze moeten allemaal in het systeem. Ze moeten bij de bank terecht kunnen enzovoort. En ze zal er goede redenen voor hebben. Dat denk ik wel. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk, die mensen moeten ook onder controle en in het systeem gebracht worden. Enzovoort. Ik vind het heel erg, want daarna is de controle erop. Hè? Dan kom ik bij de winkel en dan vragen ze, wilt u pinnen of een creditcard? En ze zeggen, ja, betalen. Gewoon betalen en kijken zo aan.
Ja.
En dan betaal ik met klein geld. En dan zeggen ze, het lijkt wel of u het offerblok gelicht hebt. En dan zeg ik, nou, kom dicht in de buurt. Nou ja. Ze noemen Eefje in de buurt, noemen ze mevrouw Kleingeld.
Ja. Blauwe
vingers, dat ken je wel. Maar goed. Zoiets. Maar dan staat er nog bij de kassa. Liever niet, hè? Liever geen contant geld. En hebben ze nog een aparte kassa. Dan kan je meteen vooraan schuiven als je niet met contant geld betaalt. Daar hebben ze een hekel aan. En dan komt Eefje. En die komt met al dat kleine geld. Dat kost gaat ze uit. Er staat een hele rij te wachten. En ik ook dus, sta ernaast, want anders zou ik het niet weten. En ik vind dat zo komisch, hè, op ter gemak zo uit te tellen. Kijken, nog 10 cent, nog zo, heb ik er nog een muntje van. Heb jij nog een muntje van 10 cent? Ze neemt wel 2 vijfjes, oh, dat is ook goed. En dan, nou ja, enzovoort. Ja, het is wettig betaalmiddel. En dan zeggen ze, hij kan liever niet. En soms staat er gewoon helemaal niet. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Nee, daar gaat het niet hoor. Vroeger betaalde ik ook de huur contant. Dat kon ook niet meer. Het kantoor werd gesloten enzovoort. Kon niet meer. Vroeger gingen we elke maand. Het was toch zo? Gingen we elke maand naar het kantoor om. Dat is 25 jaar geleden. Maar. Het is allemaal over. Maar sindsdien heeft de overheid de vinger ertussen. En als de stroom uitvalt. Of de internetprovider. Ja, als het thuis is, dat is één ding, maar het gebeurt in de winkel ook. Hè, dat je met je spullen staat, dat je niet kunt afrekenen. Dat komt echt allemaal voor. En er komt een tijd dat je nummer niet geaccepteerd wordt, domweg. En dan krijgen we de mededeling, deze kaart wordt hier niet geaccepteerd, of wat dan ook maar. En dan sta je daar, maar dan mis je je vliegtuig. Of wat je wel mist dan. Ja, wij lachen erom, maar ik vind het eng hoor, zulke dingen. Echt wel. Maar daar gaat het wel naartoe natuurlijk. En dat is feitelijk wat hier staat.
Dan zijn wij al weg.
Dan zijn wij er niet.
Dat denk ik ook, ja. Ik denk dan zijn wij weg. Dus ik maak me er niet al te veel zorgen over. Maar je ziet die dingen toch heel duidelijk gebeuren. En ik hou helemaal niet van speculeren met betrekking tot de profetieën. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Daar ben ik ook. Maar dit soort dingen, ja, die zijn duidelijk genoeg. Daar gaat het naartoe. Alles in de samenleving gaat hier naartoe. Eén systeem en allemaal één nummer. U weet wel, je burgerservice nummer heet het tegenwoordig. Dus hetzelfde moet hetzelfde worden als je banknummer en je telefoonnummer en je wat voor nummer ook. Maar heb je één nummertje, weet je wel, en dan is alles. Je bent toch een nummer? En dan. Controle. Overheid. En dit heet een vrij land, hè?
En dat gebeurt ook allemaal op vrije wil, hè?
Ja, vrije wil.
Je kiest zelf.
Ja, je kiest er zelf, ja. Nou ja. Thomas, maar daar gaat het naartoe. Dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Een merkteken. Dat merkteken uit vers 16. Het merkteken vers 17. Of de naam van het beest. Of het getal zijns naams. Hoe dat zit met dat merkteken. Ik weet het niet. Ik weet wel dat er religies zijn waarin men merktekenen draagt. En ook dat er überhaupt organisaties zijn waarbinnen men bepaalde merktekenen draagt. Soms littekens, zoals we het noemen. Soms, brandmerken. Dat is een beetje luguber, maar dat bestaat allemaal. U weet wel, het nummer van het concentratiekamp. Maar, en dan heb je nog de, als het een beetje deftiger is, worden het tatoeages. En je huisdieren hebben lang een chip ergens zitten. Dat moet. Een merkteken. En het heet ook de naam van het beest of het getal zijns naams. Nou ja, zo'n teken is al gauw een paraaf. Ik ben dan een paraaf, is hè?
Initialen.
Ja, bijvoorbeeld iets als initialen. Het beginletters van iemand zijn naam. Gewoonlijk op een beetje interessante wijze samengevoegd. En als het echt samengevoegd is, heet het dan weer een logo. En wat het maar is. Maar een teken ontleent aan iemands naam. Dat is niks bijzonders aan. In de heraldiek is dat trouwens ook van oudsher redelijk gebruikelijk. Niet altijd, niet overal, maar soms wel. Sommige namen lenen zich er ook voor. Dat iemand die Vos heet, een Vos, afbeelding van een Vos heeft op zijn wapenschild. Dat ligt natuurlijk voor de hand. Om maar eens wat te noemen. Dat is de uitbeelding van iemands naam. En het is ter herkenning, om zo te zeggen. Dus oud. En dat geldt trouwens ook voor het teken van de Zoon des Mensen. Dat is Matthäus 24. Er stond na de verdrukking van die dagen enzovoort zal aan de hemel verschijnen. Het teken van de Zoon des Mensen. Soms denk ik, eerlijk gezegd, dat het betekent het teken namelijk. De Zoon des Mensen. Dat de verschijning van de Zoon des Mensen zelf het teken is. Van nu, vanaf nu, vanaf dit heden, begint de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde. Want dat is waar het over gaat. Maar mocht het nou toch echt een teken zijn, in de zin van een of ander symbool, dan zou het. Nee, niet het kruis. Dan zou het de Davidster moeten zijn. Ik heb de Davidster, die zespuntige ster. Die twee driehoeken door elkaar. Wel, laat die maar niet uitleggen, die twee driehoeken. Het is ABBA. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Of 1, 2, 2, 1. Abba is dat. Het is vader. Het is een teken van de Zoon des Mensen. Zespuntige ster. Maar zespuntige ster is in het Jodendom bekend in ieder geval als Magen David. Dat wil zeggen het teken, het zegel. Zegel. Maar een zegel is een teken, hè? Dat weet u, hè? Van die zegelring. Of van een stempel. Van David. En het, soms wordt het ook gezien als het zegel van Salomo. Ik weet niet, dat klinkt altijd wat vriendelijker schijnt het dan David, maar vooruit. Magen David is de Hebreeuwse naam. Maar als u mij vraagt... En ik, dat is geen giswerk mijnerzijds, hoor. Dat is gewoon studie mijnerzijds. Het is het teken van David, ook van Salomo. Maar dat is weer zo, omdat het gewoon het teken van Adam is. Adam. De mens. En daarmee is het het teken van de erfgenamen van Adam. En dus ook van de laatste tweede mens, de laatste Adam. Want de zespuntige ster is feitelijk een uitbeelding van het getal zes. Een metrische uitbeelding. Meetkundige moet ik zeggen, uitbeelding van het getal zes. Zes punten. En zes is het getal van de mens. En dat is dan weer zo omdat de mens op de zesde dag geschapen is enzovoorts. En omdat de mens verbinding brengt, want de zes brengt verbinding, koppelt de dingen aan elkaar. Dat is wat een zes doet, dat is die haak bij ons ook nog. Eigenlijk zo'n haak, maar vooruit zo'n slagershaak, zo'n vleeshaak. Is het eigenlijk, brengt verbinding. En dat is wat de mens doet, verbinding brengen tussen hemel en aarde. En het is wat de tweede mens, de laatste mens doet, verbinding tussen hemel en aarde, maar ook alles op aarde samenbinden. Onder één hoofd samenbrengen. Uit Efeze hoofdstuk 1. Waar staat dat God alle dingen onder één hoofd, namelijk dat van Christus, zal samenbrengen. En staat trouwens ook al in Genesis 49. Want daar staat over Juda dat de scepter van Juda niet zal wijken, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En tot hem zullen aan hem zullen al de volken gehoorzaam zijn. Staat er, meen ik, in de Statenvertaling. Maar het alternatief is, tot hem zullen al de volken verzameld worden. Wat hetzelfde is als gehoorzaam zijn, maar... En dat is precies wat hij doet. Dat is wat de mens, hoofdletter, de zoon des mensen, dus inderdaad zou doen. Zes is dus het getal van Christus. En van de mens in het algemeen daarmee, maar van de mens bij uitstek. De Heer Jezus Christus zelf. En hier zijn we terecht bij de antichrist. En er is sprake van zijn naam, of van het getal zijns naams. Het getal van zijn naam, en het wordt uitgedrukt in zes. Want, en daar staat bovendien bij, want het is het getal eens mensen. Of gewoon een menselijk getal, of een getal van de mens, of hoe je dat maar zeggen moet. Want zes is het getal van de mens. Heel de Bijbel door is dat zo. Het wordt trouwens in verband gebracht met het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is in het Johannesevangelie. Ik kan het niet allemaal uitleggen nu. Maar van de zesde uren en dat soort dingen meer. De zes gaat daarover. Over die positie van Christus. Want de hoge priester wordt uit de mensen genomen en boven de mensen gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Snapt u wel? Vandaar mens. En daarom werd hij mens en het is zo weer kerstfeest. Toch? Nou ja. En met andere woorden, iemand zet zijn naam ergens op. Maar kijk, als Karel de Grote zijn naam ergens op zette, dan schreef je gewoon een kruisje. Waaruit men heeft geconcludeerd dat hij niet lezen kon. Het geen erg dom is zo'n conclusie. Het wil hooguit zeggen dat hij niet schrijven kan. En dat is ook niks bijzonders, want bijna niemand kan misschrijven. Want men doet met twee duimen op zo'n klein toetsenbordje. Weet je wel. En dan... Laat die jongelui maar eens wat opschrijven met de hand. Dan kan je niet lezen. Ze krijgen ook geen tijd om dat te oefenen. Wij zaten uren te schrijven. En dan kregen we een cijfer voor het schrijven. Niet voor het bedenken van de woorden, maar gewoon de woorden opschrijven. Het is gewoon puur schrijven. Het besturen van je fijne motoriek. En mijn zoon zegt, die is rijinstructeur, die zegt, mensen hebben niet eens meer een grove motoriek. Laat staan en klein. Ze kunnen niet aan, ze hebben geen idee wat er gebeurt als je die voorwielen naar rechts draait en dat je dan achteruit rijdt. En dat die voorkant dan naar links gaat, begrijpen ze niks, want ze draaien toch naar rechts. Hebben geen idee. Want ze hebben ook niet met autootjes gespeeld vroeger. Dat doen ze niet meer. En met spoortreintjes en weet ik veel. En niet met blokken. Ze snappen ook niet dat als je iets opstapelt dat het omlazert. Dat begrijpen ze niet. Wie heeft er nog een mecano-doos onder de jongetjes? Ik heb wat geprutst met schroefjes en moertjes. En dan met je rechterhand als het schroeven draait, dan met je linkerhand dat moertje erachter zien te krijgen. Mensen van een getop. En nu zie ik mensen bezig getop en zeggen, laat mij maar even. Enzovoorts. Fingerspitsen, kevuur en al dat soort dingen. Dat heb je geleerd. Hè? Maar dat weet men allemaal niet meer. Maar als iemand zijn naam zet, dan kan ook gewoon dat hij een stempel zet. Hè? Vroeger met zo'n lakzegel. Enzovoorts. En anderen doen het met een of andere vreemde krul. Dat is dan een paraaf. Als iemand het uitlegt, kan je misschien nog zien dat het een paar letters zijn door elkaar geschreven. Maar meestal kun je ook dat niet meer zien. Maar je kunt het wel herkennen als je het vaker gezien hebt. Dan weet je, die krabbel is van die en die. Enzovoorts. Zo gaat het met alle handtekeningen, toch? Als je een handtekening kan lezen, dan kun je geen handtekening maken. Toch? Was vroeger wel anders trouwens, maar vooruit, hè. Moest het leesbaar zijn. Tegenwoordig moet je handtekening zetten en je naam erbij in blokletters. Die is ook komisch. Want als je in die oude gemeentelijke archieven duikt van de bevolkingsregister, weet je, burgerlijke stand en zo. En mensen ondertekenen daar, die handtekeningen kun je vrijwel altijd gewoon lezen. Gewoon netjes geschreven. Ja, naam met een eigen... Enzovoorts. Er zit nog karakter genoeg in, hoor, overigens dan. Maar het is leesbaar. Het is ook allemaal niet meer zo. Het kan van alles zijn. En de naam van het beest kan je zien als een merkteken. Een logo, een paraaf kun je zien als een merkteken. Maar het kan ook een getal zijn. Op verschillende manieren. Maar de meest voor de hand liggende is gewoon de Bijbelse. Want het heet het teken, de naam van het beest of het getal zijn naam, suggereren dat het drie keer hetzelfde is. Hè? En dat kan, omdat van oorsprong, en ik bedoel dus omdat in het Hebreeuws sowieso alle 22 letters een cijfer zijn. Dat wil zeggen, die worden als cijfer ook gebruikt. Vandaar dat ik Hebreeuwse woorden altijd spel met cijfers. Dat is makkelijker. Anders moet ik zeggen met een mem en een alef en een tete, en dan weet u nog niet waar het over gaat. Maar als ik de getalswaarde zeg, dat is makkelijk. 40 en 1, en wat zei ik, tete? 9. En dan weet je hoe je schrijft. Zo schrijf ik het trouwens ook in mijn notities. Want als ik moet uitzoeken hoe je die Hebreeuwse letters moet typen, dat kan wel, maar dat is een getop, mensen. En zodra je dan een ander computerprogramma hebt of een andere computer, werkt het weer niet meer. Dan kan je het weer niet meer lezen. Dat heb ik ook. Wat heb ik daar nou geschreven? Kan je niet meer zien. Kan je niet meer terug te halen. Dus ik schrijf het gewoon met cijfers. En zo zit dat. Zo zit het in elkaar. Dat geldt voor alle Hebreeuwse woorden en namen enzovoorts. Met andere woorden, de naam is ook een getal. En dan staat er, hier is de wijsheid. Dat is een idiomatische uitdrukking. Komt in Openbaring vaker voor. Hier is dit. In 14 vers 12, zelfde bladzijde. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Nog een keer. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren. En hier is de leidzaamheid. En dat betekent, hier is de wijsheid. Hier is de wijsheid, 13 vers 18. Dat betekent zoveel als wie wijs is, moet dit probleem kunnen oplossen op een of andere wijze. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Ons is trouwens het algemeen verteld, niet van huis uit, maar later van alle kanten, van dat je dat niet mag doen. Maar hier staat, wie het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Dus we gaan aan het rekenen. Nou zijn er meer geweest die gerekend hebben. En die hebben kans gezien om wie ze maar wilden voor antichrist uit te maken. Toch? Ik ga daar geen voorbeelden van noemen, want ik moet nog voor 12 wil ik... kijk zo zomaar, hij hangt hier natuurlijk, opa. Ik wil nog voor 12 thuis wezen, dus ik ga er niet de voorbeelden van geven. En ik vertel u wat ik zelf wel gevonden heb. Ik ben van mening dat die antichrist, die duivel op aarde, geïdentificeerd moet worden als de Boeddha Maitreya, die de boeddhisten verwachten. De zoveelste, ik ben de rugnummer kwijt hoor. Maar was het de 12e? Nee toch? Weet ik veel. Maar de zoveelste Boeddha, weer opnieuw een Boeddha zal ik maar zeggen, die moet dan komen en die heet dan Maitreya. En wat u om u heen ziet als Boeddha beelden, zijn in werkelijkheid beelden niet van die historische Boeddha, maar van die toekomende. Dat wil zeggen Boeddha Maitreya, die nog komen moet. Is eigenlijk het idee. Toen heb ik ooit... ik herinner me uit de... Ik meen, de eind 70 jaren moet dat geweest zijn ongeveer. Maar ik heb het niet opgeschreven, dus ik weet niet meer. Dat een advertentie stond in de Telegraaf. En in andere bladen, geloof ik ook. Over de Boeddha Maitreya. De Maitreya heette dat. Het woord Boeddha was geloof ik weggelaten. Ja. Maar die Maitreya die maakte zijn opwachting, die zou binnenkort verschijnen, enzovoorts. En ik weet ook dat broeder Kits, senior, ja, oom Jan. Broeder Kits prompt een advertentie heeft laten plaatsen met als strekking dat het best kon wezen dat hij komt, maar dat is dan wel de antichrist, enzovoorts. Zoiets. Helaas heb ik dat niet bewaard, die dingen. Dat vind ik nou jammer. Maar toen vonden we het wel aardig. Ik vond het wel leuk dat dat gebeurde. Nou is die Maitreya nog steeds niet verschenen, maar het verhaal komt nog regelmatig voorbij. Hij zit nog steeds te wachten. Hij wacht tot de beurs in elkaar dondert. En dan... En dat gaat gebeuren, dat weet ik nou inmiddels ook wel. Wist ik toen ook niet, maar inmiddels wel. En als dat zo is, als dat grote chaos wordt, dan komt hij. Er moet eerst grote chaos komen. En de aardigheid is dat het aansluit trouwens bij de Mohammedaanse opvatting omtrent de komst ook van zo'n figuur. Dat is dat iemand Mahdi. En het idee is dat dan ook eerst grote chaos moet komen, voordat de Mahdi komt. En er zijn kringen in die wereld, waaronder IS... wissenwerachtig, ja, die uitdrukkelijk zich daarop richten. Het creëren van de grote chaos. En bij voorkeur de vernietiging van de Joodse staat. Want anders komt de Mahdi niet, de imam Mahdi. Maar het ligt heel dicht naast de boeddhistische opvatting van de komst van Boeddha Maitreya. Die is hier in het Westen wat populairder dan de imam Mahdi. Maar tijden veranderen. Maar niettemin, die gaat eraan komen. Toen heb ik 20 jaar geleden, dat is bijna op de dag nauwkeurig, 20 jaar geleden, heb ik nagevraagd hoe men in het Hebreeuws van vandaag Maitreya schrijft. Ik bedoel, daar wordt ook over geschreven in de staat Israël. In Hebreeuws, over Boeddha Maitreya. Hoe schrijf je Maitreya? En het antwoord is met een 40, een 10, een 400, schrijf je mee? Een 40, een 10, een 400, een 200, een 10, een 1 en een 5. En ik zweer het u, ik heb het niet bedacht. Ik heb het niet bedacht. Dit is hoe men in Hebreeuwse letters de naam, de klassieke naam van Boeddha, Maitreya, schrijft. Maitreya betekent zoveel als de lieflijke. Want die Boeddha is een lieflijke man. Aardige man. Ja. Nou, daar komen ze nog wel achter. Hoe lief die is. En wat die letters betreft, de 40 is een M van Maitreya. De 40 is een M. De 10 die volgt is de I. Of Y. De 400 is de T. Of TH, maar dat is de laatste letter van het alfabet. Van het Hebreeuwse alfabet. Dan de 200, dat is de Resh. Dat is de Resh, dat is een R. Nou ja, de R. Want in het Hebreeuws hebben ze geen rollende R in de tong, maar in de keel. Hè? R. Ja. Let maar op, Joden praten ook altijd met een keel R. Zelden met een R voor in de mond. Nee. En dan krijg je weer een 10, dat is weer die I. Hoewel wij Maitreya schrijven niet met een I daar aan het, maar met een Y. Maar dat is in het Hebreeuws dezelfde letter. En dan de uitgang A schrijven ze in het Hebreeuws met een 1, dat is een alef. En een 5, dat is de H aan het eind. En zo wordt het Maitreya. Maitreya of wat dan ook maar. En inmiddels heeft iemand die cijfertjes bij elkaar opgeteld. Maar het wist hij al natuurlijk wat eruit komt. 666. Ik heb het niet, nogmaals, ik heb het niet erom gedaan. Ik heb het gewoon nagevraagd, dit is wat ik krijg. Zo schrijven ze dat. Ik heb niet gezegd waarom ik het weten wilde. Ik wil gewoon weten hoe schrijven Maitreya in het Hebreeuws. Nou, zo. Dus, kan het berekend worden? Dat getal, dat staat er, dus ik houd het daarop. Het wordt Maitreya. En dat het een menselijk getal is en dat het hangt aan de mens, dus ook aan Christus, ja, dat is waar. Het hangt trouwens ook aan Salomo, want die had een jaarlijks inkomen van 666 gouden talenten. Staat in de Bijbel. Ja. In 1 Koningen 10, vers 14. En in 2 Kronieken 9, vers 13 staat hetzelfde. Jaarlijks inkomen van 666 talenten gouds. Dus dat is letterlijk. En heb je ook nog in Ezra, heb je nog 2 vers 13, 666 zonen van Adonikam die terugkeren uit Babel. Maar verder komt het getal in de Bijbel niet voor.
Maar die iemand
mag
niet doen.
Ja.
Nee,
daar heb ik geen idee van. En het Arabisch geldt er trouwens niet, want de Arabieren hebben aparte cijfers. Sterker nog, onze cijfers zijn Arabische cijfers. Van oorsprong althans. En onder de Romeinen hadden letters getalswaarden en wij noemen dat dan Romeinse cijfers. Ja. In het Grieks had dat trouwens ook. Nou ja, veel meer valt daar niet over te zeggen. Het is een eigenaardig getal. Dat is, het is, heb ik u vorige keer ook gezegd, geloof ik. Alle getallen hebben zo hun eigen eigenaardigheden. Maar het doet er nou niet toe. Maar dit ligt redelijk voor de hand. Omdat, zal je wat anders vertellen, over die Maitreya. Het idee is namelijk niet dat die God is. En dat is ook wat vandaag ook niet daarover gezegd wordt. Hij is niet God, hij is mens. Maar dan wel de hoogste mens, de hoogst geëvolueerde. Want sinds de evolutieleer hebben ze een mooie handgreep om dat te kunnen beweren. Een mens die zo doorontwikkeld is, hoog geëvolueerd, dat hij daarmee de wegwijzer wordt voor heel de mensheid. Want dit is de kant waarop we op moeten, enzovoorts. Is zij God? Nee, God bestaat niet. In het boeddhisme bestaat geen God namelijk. Daar is Boeddha de hoogste, maar het is wel een mens. Maar u begrijpt dat dat heel mooi in het putje valt van de evolutieleer, maar ook van het humanisme. Waarin men immers God heeft afgeschaft, voor alle praktische doeleinden, en waarin men de mens tot God maakt. Of althans tot aspirant God. Hij moet het worden, is de bedoeling. Nou, straks komt er een. En die is dan, geeft zich uit voor de hoogste mens. In werkelijkheid, het klopt toch wat de Bijbel zegt, hij laat zich als God aanbidden, want als hij de hoogste is, is hij God. Dat is hij niet, maar zo doet hij zich voor. Zie? En daar gaat het maar om. Dat is wat gebeuren gaat. En de technische mogelijkheden om zoiets te realiseren, ja, dat zit er dik in. En het lugubere is dat wij ons dat zelfs kunnen voorstellen.
De Romeinse keizers deden zich toch ook voor die goddelijke waardigheid.
Dat is klassiek. Ja, dat is klassiek. Onder de Romeinen waren er zoveel goden in de loop van de tijd uitgevonden dat die voor de praktijk eigenlijk geen betekenis meer hadden. Er waren de god van de dit en de god van de dat en de god van de zus en zo. Dat heb je in de Rooms-Katholieke kerk ook. Daar heten ze heiligen. En als je heel goed zoekt, vind je de Heer Jezus daar ook nog ergens tussen. Nou, je vindt eerst zijn moeder. Als je dan nog wat verder zoekt, vind je die zoon ook. Maar die heeft weinig te vertellen daar. Ik zeg het lelijk, maar ja, hoe moet je dat dan zeggen? Moet ik er langer over doen? Dan verandert heus niks mee. Zo zitten die dingen. En bij de Romeinen was het dus zo dat de keizer geacht werd God te zijn. Nou ja, niet echt, maar dat was het hoogste gezag. En in de praktijk was het onder de Romeinen, onder de Romeinse keizers, verboden om afgodsbeelden te hebben. Want als er dan een beeld was, was het de keizer zelf. En zo werd het Jodendom oorspronkelijk toegelaten, omdat het Jodendom inderdaad geen beelden kent. En voor de Romeinen was het dus gewoon een soort filosofie, en dat was toegestaan. Heb je dat? Maar ze mochten niet voor welk beeld dan ook knielen. Wel voor de keizer. Maar goed, later is dat de klad ingeraakt. Dat weet u hoe dat gaat. Maar zo is het. En bovendien weten wij dat van de oude farao's was precies hetzelfde. Hè? Ze werden beschouwd als openbaringen van de godheid. En Antiochus Epiphanes uit de lijn van de Seleuciden, die werd zelfs zo genoemd Epiphanes. Dat wil zeggen degene die verschenen is. In de zin van God die verschenen is. De uitdrukking van het wezen Gods. En toch zit er een kern van waarheid in. Maar ja, het is verloederd. Het is verpasterd geworden. Want de koning of keizer, hoe je hem maar noemt, zou natuurlijk toch de vertegenwoordiger moeten zijn van God. En vervolgens, dat is het Bijbelse ideaal van de Messias. De opperste koning, is de koning der koningen dus, is het beeld Gods. Is de uitdrukking van Gods wezen. En de hoogste gezagdrager. Zie? En wie niet voor hem knielt, Ja, zal gedood worden. Dat gaat wisselbaarachtig gebeuren. En daarom spreken wij over behoudenis en verloren zijn enzovoorts. En wij die geloven in de Heer Jezus Christus zijn behouden, want wij knielen. Letterlijk, maar in ieder geval overdrachtelijk hoop ik. Wij knielen voor de Heer Jezus Christus. Hij is de bron van leven. God heeft hem alle oordeel gegeven. En God heeft hem gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat wil zeggen, hij oordeelt ons. Of hij geeft ons leven. Een van de twee. Hij is de hoogste gezagdrager namelijk. Zie? En dat is inderdaad de zoon des mensen. En die heeft inderdaad een zespuntige ster als beeld. Is dus, die zespuntige ster is dus niet het beeld van de duivel of iets dergelijks. Het is van de mens. En dat het misbruikt wordt door die antichrist, dat is ook inderdaad zo. Over die sterren ontstaat altijd verwarring. Sommigen denken dat de vijfpuntige ster dan van de duivel is. Dan moet ik u zeggen dat dat niet het geval is. De vijfpuntige ster, zoals ik hem nu hou, is een klassieke uitbeelding van de mens. Sinds, hoe heet die?
Michelangelo.
Die beeldt de mens zo uit, met enigszins gespreide benen, rechts uitgespreide armen, links en rechts de kop erboven. Dat wil zeggen, de vijfpuntige ster met twee punten naar beneden, één naar boven, is de uitbeelding van de mens. En hij heeft een heel schema in met cirkels en streepjes. En dat komt omdat de vijfpuntige ster meteen de zogenaamde gulden snede voorstelt. De verhoudingen binnen die vijfpuntige ster komen overeen met het mystieke getal van de gulden snede. En dat stelt voor het klassieke schoonheidsideaal. En zo is de mens ook opgebouwd. De verhoudingen, afmetingen van lichaamsdelen onderling zijn volgens de gulden snede. En dat is het ideaal in alle beeldende kunst van oudsher. In de moderne uiteraard niet. Want dit zijn normen en waarden en modern zijn we van alle normen en waarden af, dus men kent dat niet meer. Maar het is net zo goed een messiaans teken, want vijf staat in principe voor verborgene dingen. That's it. En daarmee is het ook een messiaans teken. Al heb je dan ook de vijf steden van de Filistijnen en zo. Dat is de negatieve kant van die verborgenheid. Maar ik zal je wat anders zeggen, in de praktijk en in de traditie is dit een positief teken. Maar dit niet. En nou heb ik één punt naar beneden en twee naar boven. Want dat is de uitbeelding van de duivel. Met die twee horens. Des lams gelijk, weet je nog, twee horens. En een sik. De geit, Baphomet. Uit Kabbalah, dat hoorde je niet geacht te weten. Maar voor de gelegenheid vertel ik dat maar een keer. Als je hem zo ziet afgebeeld, dan is het fout. Met één punt naar beneden, twee naar boven. Maar met twee naar beneden, één naar boven, is het gewoon weer het teken van de mens, van de Messias feitelijk. Maar dan in zijn geestelijke aspect. En zes is een zichtbare, uitwendige aspect. En dat is het dan. Heb je dat? Dus of je nou een vijf- of zespuntige ster hebt, zolang je maar altijd één punt naar boven hebt. Dan is de. Bij de Davidster is verder geen keuze. Ja. Dus laat dat maar zo. Ik herinner me trouwens dat in de tijd, maar we moeten dringend ophouden natuurlijk. Maar ik herinner me dat trouwens in de tijd de familie Hoekendijk, die in de tijd dat conferentieoord aangeschaft en ingericht hebben in Dalsen. De Vechtstroom heette het oorspronkelijk, daarna heette het de Bron. Die hadden bij de ingang tussen die gebouwen met zijn vijvertje gemaakt in de vorm van een vijfhoek, regelmatig vijfhoek. En daar hebben ze, dat is in Pinksterkringen, daar hebben ze zoveel commentaar op gekregen dat ze hebben die vijver uiteindelijk weggehaald. Omdat mensen zeiden, maar dat is een duivels symbool. Dat is het niet, maar als je dat elke dag moet uitleggen, mensen elke dag over struikelen, dan maar weg met dat ding.
Ja, daar krijg je ziek van.
Ja, dat was jammer. Ja. Maar goed, wij moeten het hierbij laten. En de volgende keer wat positievers. Hè? In Openbaring 14. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij niet in die duisternis hoeven te wandelen, maar dat we integendeel u kennen als onze grote verlosser en zaligmaker, onze heiland, degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En we danken u dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstelingen die zelfs in de hemel is opgeschreven en die een hemelse positie heeft ontvangen. We danken u dat we daar dagelijks uit mogen leven. En in het bijzonder ook deel mogen hebben aan die grote gemeente waarbinnen u uw woord bekend maakt. En dat in overeenstemming met zoveel oud-testamentische profetieën. En daarom, wij hoeven niet in die duisternis te wandelen, maar in tegendeel, wij mogen wandelen in uw licht. En vanuit die situatie de wereld bezien. In het besef dat inderdaad die hele wereld om ons heen beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen en daarmee in duisternis is. En dat het enige antwoord op alle problematiek van deze oude zondige wereld is gelegen in u, die verlossing, die leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht door de rijkdom van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en uit die positie ook mogen uitzien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Want dwars door deze duistere dingen heen geeft u ons het uitzicht op de openbaring, de verschijning van uw heerlijkheid. We danken u dat dat ons leven mag bepalen. En daarom dragen we onszelf ook aan u op. Vader, wees u ons nabij. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.